Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. Die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van God de Vader, die zondaren verkiest. Van God de Zoon, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En van God de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, gevende verlichte ogen van het verstand. Amen. Geef Heere de Koning uw rechten en uw gerechtigheid aan 's Konings Zoon, om uw knechten te richten met beleid. Dan zal hij al uw volk beheren, rechtvaardig, wijs en zacht, en uw ellendigen regeren, hun recht doen op hun klacht. Dat is het eerste vers van Psalm 72. En ik, die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldroend doen horen. Hij sprak tot mij, ik heb heden u geteeld. Gij zijt mijn zoon, gij zijt mijn één geboren. Dat is het eerste gedeelte van het vierde vers. We willen het hele vierde vers van Psalm 2 zingen, aansluitend aan de geloofsbelijdenis. En over de gehele wereld verzamelt de Heere zich in kerk ten eeuwige leven. En in gemeenschap met die kerk doen wij belijdenis van ons algemeen, ontwijfelbaar, christelijk geloof. We doen dat met de 12 artikelen en ieder van u spreken met mij in haar of zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van ons lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. We openen Gods heilig woord in de eerste brief van Petrus, het eerste hoofdstuk. En we lezen samen daaruit de verzen 13 tot en met 25. 1 Petrus 1, vers 13 tot en met 25. En daar spreekt de Heere het volgende tot ons. Daarom, opschortende de lenden van uw verstand en nuchter zijnde, hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk hij die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is: zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd van uw inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de Vader overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. De welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. Die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Hebbende dan uw zielen gereinigd in gehoorzaamheid der waarheid door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkaar vurig lief uit een rein hart. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende, eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras en alle heerlijkheid van de mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Laten wij samen de Heere zoeken in ons gebed, biddend om de werking van Gods geest in de bediening van het evangelie. Laten we bidden. Alle vlees is als gras, hebben we gelezen, Heer. En hoe groot we ook zijn, hoe krachtig we zijn, hoe sterk we ook kunnen wezen als mensen. We hebben zojuist gelezen, het lijkt op een bloem in het gras. Het gras verdort en de bloem valt ook weer af. Maar uw woord blijft in eeuwigheid. En rondom dat eeuwig blijvende woord heeft u ons ook deze middag weer verzameld en samengeroepen. Dat woord dat hier al tientallen jaren op de kansel ligt. Wat in al die jaren ook verkondigd is geworden in dit gebouw. Waar generaties voor ons naar hebben geluisterd. Waaronder er zijn geweest die zich aan dat woord zalig hebben geluisterd. Dat woord mag nog verkondigd worden en moet nog in uw opdracht uitgedragen worden, zo ook deze middag, Heren. En wij komen u danken dat dat door u ook nu weer geschonken wordt. En dat er ook nu zijn die zich zalig mogen luisteren. Daartoe bidden wij om de werking en de aanwezigheid en de genade van uw Heilige Geest. Want we zijn niet in staat, Heren, om onszelf dat woord zodanig te laten begrijpen dat we het geloven. We zijn niet in staat op de kansel om dat woord zo te verkondigen dat u er uw goedkeuring aan kan geven, als u niet met uw Heilige Geest zelf dat woord neemt, het in de mond legt, het laat verkondigen, ons er de oren voor opent, ons verstand erdoor voor verlicht en ons hart erdoor raakt. En als we al die dingen zo opsommen, Heren, dan zitten we hier als diep afhankelijke mensen, staan we hier als zodanig, omdat we afhankelijk zijn van de werking van uw goede geest, dat die ons leidt in grazige weiden aan zeer stille wateren, dat die ons leidt in de waarheid, dat die ons verstand ook zo gaat gebruiken dat we kunnen meedenken met dat wat in uw woord ons verkondigd wordt en wat dat dan betekent. Ook als we deze middag uw woord doorgaan zullen, om verder te leren en verder onderwijs te krijgen over wie u, Heer Jezus Christus, bent. De Zoon van God, die dat werk gedaan heeft, zodat zondaren zonen van God kunnen worden, kinderen van God kunnen worden, dochters van God kunnen worden. Zoals u dat toch ook gesproken heeft, onder andere tegen die bloedvloeiende vrouw. Dochter, uw geloof heeft u behouden. Dan komen wij u bidden, Heren, om dat geloof waarvan u zegt, dat is nou geloof dat behoudt. En bij wie u dat gewerkt hebt, Heren, zou u het dan deze middag willen versterken, vaster laten wortelen in uw woord, in uw getuigenis, door de genade sterker doen worden en opgroeien en vrucht laten dragen tot u tot eer. En dan bent u ook nog zo goed toch, Heren, dat u bij tijden ook onszelf iets van die vrucht wil laten zien door uw verzegelend werk van de Geest. Dat we niet op iets van onszelf ons gaan beroemen, maar dat we tot onze verwondering en dankbaarheid en vreugde mogen zeggen dat u dat goede werk in ons begonnen bent. Omdat we om Christus wil u Vader mogen noemen. Dat u ons wil overtuigen en bevestigen van het kindschap Gods. Heren, dat zijn de grootste dingen die ons als mens kunnen overkomen. Die ook wel in ons leven toch moeten gebeuren, Heren, wil het straks voor eeuwig goed zijn. Maar wij belijden dat we zo gemakkelijk over deze dingen heen leven, of daar zo gemakkelijk onze eigen gedachten over kunnen hebben. Maar als u ons vanmorgen, deze middag ook wil, onderwijs wil geven vanuit uw woord, wie uw Zoon is en wie u om zijnentwil tot uw kinderen wil aannemen, laat dat dan ook zo door uw Geest deze middag mogen gebeuren. Dat het deze middag adoptiemiddag mag worden. Omdat we ons leren zien, misschien wel voor het eerst, als wezen voor wie niemand zorgt, maar waar u voor wil zorgen, door ze aan te nemen als uw kinderen. Wij bidden, Heren, om dat geloof, om de werking van uw Geest op en onder de kansel. En als we u dat bidden, Heren, dan zijn we er ons van bewust dat we een klein onderdeel vormen van uw wereldwijde kerk. Wilt u met dat adopterende werk wereldwijd voortgaan, ook op deze dag, waar ook en in welk land en in welke situatie. U verzamelt ze toch van oost en west en noord en zuid en ze zullen straks aanzitten. En dan zijn het allerlei soorten mensen uit allerlei geslachten en volkeren en naties. En als we dat zo in uw woord mogen lezen, Heren, dan geeft ons dat hoop en moed om u te bidden om uw zegen over evangelisatiewerk, over zendingswerk, over werk dat mag gebeuren met woord en daad, om dienstbaar te zijn. Heren, wilt u al die werkers in uw wijngaard, waar ook ter wereld, zo zegenen dat uw kerk erdoor gebouwd wordt en uw naam erdoor geëerd. In een wereld vol met spanningen, toegenomen spanningen, oorlogen die gevoerd worden. En wij bidden u, Heren, om vrede. Vrede in deze wereld. Vrede die u alleen maar werkelijk kunt geven. Laat de wapens zwijgen, Heren. En wilt u uw koninkrijk van recht en genade en vrede laten doorbreken op een wijze dat inderdaad ook die profetie vervuld gaat worden, dat de wapens omgesmeed zullen worden tot landbouwwerktuigen. Wij bidden voor het Midden-Oosten. En de spanningen die daar zijn en de strijd die daar gevoerd wordt op allerlei fronten. Behoed ons, Heere, dat dat zich zo zal uitbreiden, dat op allerlei andere plaatsen nog in deze wereld aanslagen gepleegd worden, of ook daar landen betrokken worden in die oorlog. Wilt u wijsheid geven aan wereldleiders? Wij geloven en belijden dat het u niet uit de hand loopt en daarom dragen we regeringen aan u op. Zij die macht hebben, dragen we aan u op. En wilt u ze door uw geest en door uw macht zo sturen en leiden, dat ze die besluiten zullen nemen en die bevelen zullen uitvaardigen die tot de vrede zouden dienen. Die dienstbaar zullen zijn aan uw kerk en uw koninkrijk. We bidden dat voor onze plaatselijke overheid. Geeft u ook daar wijsheid in de diverse besluiten die genomen moeten worden, de plannen die er zijn. We bidden u, Heere, dat we ook in ons dorp en daarbuiten toch ook respect zullen mogen blijven houden voor de dag die u apart gezet hebt om samen te komen in uw huis. In het bijzonder bezig te mogen zijn met uw koninkrijk dat komt. We bidden u voor hen die regeren in de provincie, onze landelijke regering, ons vorstenhuis. Wil ons door hen zo regeren dat het de welvaart en de voorspoed in ons land mag dienen om zo gerust te mogen leven. En des te meer dat woord van u te mogen uitdragen in alle vrijheid. Wij bidden u, Heere, ook voor elkaar en voor onze gemeente als geheel, als onderdeel van christelijk gereformeerde kerken. U weet wat daar gaande is en wat er speelt. Behoed en bewaar ons bij uw woord en getuigenis. Wilt u samenbrengen en bijeenbrengen dat wat op grond van uw woord en wat op grond van de belijdenis ook bij elkaar hoort. Wil ons gehoorzaam maken en laten zijn en blijven. En zo bidden we ook om uw beschermende handen om onze eigen gemeente heen. Wilt u ons hoe langer hoe meer samenbinden in dat allerheiligst geloof aan uw voeten, in uw liefde. Ja, Heere, stort uw liefde uit en doe het ook keer op keer, opdat we daarin geoefend worden om uw lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. En dat dat ook in onze gemeente gezien en geproefd, gemerkt en beoefend mag worden. En dat we samen ook mogen beseffen dat we hier steeds weer voor uw heilig aangezicht toch samen mogen komen op deze heilige plaats. Vervul ons met eerbied voor u. Vervul ons met liefde tot u. En wil ons zo door uw genade vanuit het volbrachte werk van uw Zoon ons doen leven in die liefde tot u en de naaste als onszelf zullen liefhebben. Heren, wij dragen de voorgestelde kandidaten aan u op voor de aanstaande ambtsdragersverkiezing. U weet hoe zij die kandidering hebben gehoord, hoe zij daar in de afgelopen weken mee bezig zijn geweest voor zichzelf. U weet hoe de gemeente daarover nadenkt. Heren, wij bidden of we het inderdaad biddend mogen overwegen en overdenken. En zo van u wijsheid ook mogen vragen om straks geleid door uw geest ook die verkiezing te mogen houden. En geeft u ons dan opnieuw broeders die zouden mogen dienen in hun voorgestelde ambt, tot eer van u, tot opbouw van de gemeente. Gedenk ze alle vier, Heren, en wilt u hen in de aanloop naar die verkiezingsvergadering ook alles geven wat nodig is om zo het in afhankelijkheid van u ook te verwachten. Hoor onze gebeden, zegen ons in uw huis en alles wat in deze dienst gebeurt, laat het mogen bijdragen aan de eer van uw naam. Zegen talenten die nodig zijn, ook daarin als het gaat om het begeleiden van de samenzang. Laten we meegenomen mogen worden, Heere, ook door het orgelspel om met hart en mond u de lof te brengen. Zegen ambtelijke dienst gedurende deze kerkdienst. Zegen de taak van de koster, van de technici, van hen die voor de allerkleinste oppas aanbieden en voor hen zorgen. Ja, Heere, laat alles zo onder uw zegen mogen groeien en bloeien en vrucht voortbrengen, dat u er behagen in hebt en dat het tot ons heil zal mogen dienen. We vragen het u op grond van uw eigen Zoon, de voorspraak aan uw rechterhand, wil onze gebeden horen om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 89ste psalm, het 12e en het 15e vers. Na het amen van de prediking zingen we uit Psalm 118, het laatste vers, dat is vers 14. Gij zijt mijn God, u zal ik eeuwig loven. Verhogen uw majesteit, mijn God, niets gaat uw roem te boven. 118, het 14e vers, na het amen van de prediking. De tekst kunt u vinden in dat hoofdstuk wat wij gelezen hebben, dat gedeelte 1 Petrus 1, en daarvan de versen 17, 18 en 19. En indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar een iegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd van uw inwoning. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling die u van de vader overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Samen willen wij ook luisteren naar het Bijbelse onderwijs dat we krijgen vanuit de Heidelberger Catechismus. En aan de orde is dan zondag 13. Daar wordt allereerst gevraagd, waarom is hij Gods enig geboren zoon genoemd? Zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Het geloof antwoordt, daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke zoon van God is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Waarom noemt gij hem onze Heere? En het geloof antwoordt daarop, omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Na het amen van de preek wordt u uw gave gevraagd in een eerste rondgang voor de kerk, de tweede voor Emeriticas en de derde voor het Orgelfonds. En bij de uitgang vragen adoptiekinderen iets van uw overvloed. Geliefde gemeente, we hebben het zojuist weer met de kerk van alle tijden en plaatsen beleden. Ik geloof in Jezus Christus, zijn Gods enig geboren Zoon, onze Heere. En dan is het vanmiddag voor de derde keer dat de belijdenis, de catechismus, ons onderwijs wil geven over de persoon, de tweede persoon in het goddelijke wezen, zoals we dat noemen, de Zoon van God, over de Heere Jezus, de Christus. En dat de catechismus ons hem voor ogen wil schilderen door middel van zijn namen. En dat hij door middel van die namen op die wijze aan ons verkondigd wordt wie hij is, wat hij gedaan heeft, wat hij aanbiedt. En zo als het ware in het midden van de gemeente wordt neergelegd met bevel van geloof en bekering. En dan wordt het zelfs zo weer onder woorden gebracht vanuit Gods woord dat je eigenlijk moet zeggen, er klinkt de vraag in door die de Heer Jezus destijds aan zijn eigen discipelen heeft gesteld. Dat begon met die vraag, wie zeggen de mensen dat ik ben? En er kwamen verschillende antwoorden op. Maar toen spitste de Heer Jezus die vraag toe richting de discipelen. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En als hij zich door zijn woord bekend maakt met zijn naam, Jezus, omdat hij ons van alle zonden verlost en van ons van het verderf zalig maakt. En als hij de Christus is, de beloofde, die gezalfd is tot onze profeet en leraar, onze hoge priester, onze koning. Dan komt de vraag, en gij, wie zegt gij dat ik ben? Ik heb u bekendgemaakt wie ik ben. Wat denkt u van de Christus? Wie ben ik voor u? En dan beleidt de catechismus allereerst, hij is de Zoon van God. Zoals Petrus dat eens beleden heeft en andere discipelen het met hem mee beleden. En dan beleidt de catechismus ook zijn titel, Here. Waarom noemt gij hem onze Here? En uiteindelijk, gemeente, of u het nou wil of niet, of jij het nu wil of niet, of ik het nu wil of niet, wij geven vanmiddag antwoord op die vraag. Wie zegt gij dat ik ben? Door onze houding, door ons leven, door hoe we leven. Wij geven daarmee antwoord op die vraag. Wie is hij voor ons? En om nou tot dat ene zaligmakende antwoord te komen, wil de catechismus ons op grond van allerlei schriftplaatsen en allerlei gegevens uit Gods woord onderwijs geven. Niet alleen maar in die naam Jezus, zoals we dat gehoord hebben. Niet alleen maar in die naam Christus, die we ook hebben overdacht. Maar er is over de persoon van de Heer Jezus Christus nog meer te beleiden. En nog meer te noemen wie hij is als de tweede persoon in het goddelijke wezen. Van hem die middelaar wil zijn tussen God en mens. Hij is Gods enig geboren zoon. En hij is, zegt de gelovige, Here. Nou, over die twee dingen gaat het deze middag ook vanuit de schrift, ook vanuit 1 Petrus 1... Het is eigenlijk de belijdenis van de hoge positie van de Heer Jezus. Zijn verheven positie, zijn waardigheid. Dat is ten eerste door zijn verhouding tot de Vader. En ten tweede door zijn verhouding tot zijn kerk. Die verheven, die waardigheid van de Heer Jezus Christus door zijn verhouding tot de Vader, door zijn verhouding tot zijn kerk, enig geboren zoon. Waarom wordt hij zo genoemd? En de vragen stellen koppelt er gelijk nog een vraag aan vast, want hij heeft wel geluisterd en hij heeft wel goed gelezen. Gelovigen worden ook kinderen van God genoemd. Hoe zit dat nou? Jezus Christus, de enig geboren zoon van God, een kind van God en gelovigen in de Heer Jezus Christus zijn ook kinderen van God. Hoe ligt die verhouding? Zij die Christus in het geloof omhelzen worden tot kinderen Gods gemaakt, opgenomen in het huisgezin van de Vader. Wat is dan de verhouding van Jezus tot de Vader? En wat is de verhouding van Jezus tot zijn gelovigen? Allereerst dan Christus als de Zoon van God. En ik moet erbij zeggen, gemeente, eigenlijk hoor je in dit antwoord, in dit deel van de belijdenis, iets terug van zondag 1, toch? Dat is de kern van die troost. Hij, Gods Zoon, en wij door hem teruggebracht bij de Vader. Hersteld in die positie die God bedoeld had toen hij de mens had geschapen. De kern van de troost is dat een zondaar door genade zijn hand leert leggen in de hand van Christus, de Zoon van God. En de Zoon van God brengt zo iemand terug in handen van de Vader. Het is alleen maar de enige troost waardoor een mens kan leven en een mens toekomst heeft en uitzicht heeft. Dat is die enige troost waarbij je kan leven en uiteindelijk sterven. Liggend in de handen, doorboorde handen van de Zoon van God, teruggeleid te worden naar de handen van de Vader. Ja, er zit er wel een enorm verschil tussen de Heer Jezus en ons. Er zit ten diepste een enorme kloof tussen de Heer Jezus en ons. Die Christus is zo verheven en is zo groot en zo majestueus. Hij neemt zo'n volstrekt unieke positie in heel de schepping in. Dat de catechismus dat ook dan deze middag helder voor het voetlicht wil stellen. De persoon van Jezus Christus is zo uniek, zo onvergelijkbaar. Er is niemand gelijk aan hem, want hij is de enig geboren zoon van God. Dat is voor ons een onoverbrugbare afstand. Die is even onoverbrugbaar als een schepsel met zijn schepper. En daarom is Jezus Christus te aanbidden, te loven, te prijzen. Hij is de koning der koningen. Die het ook zeggen kan, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En tegelijkertijd het wonder, deze verheven, deze machtige, deze hoge, enig geboren zoon van God is waarachtig, rechtvaardig mens. Zo dichtbij. Ons in alles gelijk geworden. Behalve de zonde, ons kernprobleem, de oorzaak van de kloof tussen de Vader en ons. Maar hij is zo vanuit de hoogte diep afgedaald dat hij tussen ons kwam wonen. En we kunnen wel eens zeggen van iemand die hoog geplaatst is in een bedrijf, als die op bezoek komt, op werkbezoek komt, hij komt met de voeten in de klei. Maar de enig geboren zoon van God kwam met zijn voeten in de zonde. Zo dicht, hij heeft in de aarde gelegen. Ons in alles gelijk geworden. En tot zonde gemaakt. En daarom kun je over de Heere Jezus Christus alleen maar met volle eerbied bespreken en met eerbied zijn naam noemen, nietwaar? Een onoverbrugbare afstand als de enige geboren zoon. En ons zo nabij geworden dat hij, om het zo eens uit te drukken, aan één woord genoeg heeft om ons te begrijpen. In ons verdriet, in onze moeite, in onze zorgen, in onze vragen, in onze ellende. Immanuel. En we vertalen dat God met ons. Maar eigenlijk als je het heel letterlijk vertaalt, wordt het nog krachtiger. Met ons is God. Daar waar ik zit, daar waar ik lig, daar waar ik ben, daar waar ik terecht ben gekomen, daar waar ik gebonden lag, in de zonde en de schaduw van de dood, met ons, is God. De enige geboren Zoon van God. En dat die enorme kloof tussen de Vader en ons, dat ravijn dat ertussen ligt, door ons geslagen vanwege onze val in de zonde en onze moedwillige opstand. We hebben God weggeduwd uit ons leven. We wilden onze eigen God zijn. Die onoverbrugbare kloof tussen ieder mens en de Schepper is door de Zoon van God overbrugd. De Vader heeft hem gezonden, heeft hem de naam Jezus gegeven, opdat die verloren, gebonden en geboeide zondaar het zouden weten. Hij is het die komt verlossen en komt zalig maken. En hij heeft hem Christus genoemd als de gezalfde, aangesteld en aangewezen en macht gegeven om dat evangelie te verkondigen, om dat offer te brengen en om dat volk te bevrijden en te regeren. Gezonden om verloren Adamskinderen te gaan zoeken en vinden en zijn eigendom te maken. En dan komt hij en dan roept hij discipelen. En dan komt hij en dan roept hij alle die het horen willen. En zieken en melaatsen en kreupelen en dieven en moordenaars en overspelers en hoeren en tollenaren. om ze te vinden en ze te maken en ze te noemen mijn broeders. Door de Zoon van God worden die arme ellendige zondaren die tot geloof in hem gebracht worden, zijn discipelen en door hem hersteld in het kindschap God. En daar wil geheiligd verstand nou graag iets meer van weten. En ik noem het expres zo, want we hebben een verstand gekregen, nietwaar? En geloven is met het hart, maar het gaat niet buiten het verstand om. En als het verstand verlicht wordt, als de Heilige Geest dat verstand komt inschakelen om de schrift te lezen, om te doorgronden wat er staat en wat het nou betekent, dan wil geheiligd, verlicht verstand ook weten hoe zit dat enig geboren zoon. Zijn zoonschap en het kindschap van zondaren, wat is dat? En dan lijkt het op de eerste plaats misschien iets dogmatisch. Dit is nou typisch iets voor dominees, om dat eens te bespreken met elkaar. Hoe zit dat? Maar waar het verstand of waar de, mag ik het zo eens uitdrukken, logica gebruikt wordt en ingezet wordt door de geest, dan gaat er ook iets open van de rijkdom van het evangelie. Daar iets dieper in te mogen zien. Tot troost. Tot versterking. Tot bekering. Tot navolging. Hij is, de Heer Jezus, de eeuwige natuurlijke Zoon van God. En zijn gelovigen zijn om zijnentwil aangenomen. Jezus Christus, de zaligmaker, de gezalfde, is Gods zoon. En dat is een belijdenis die de kerk niet met allerlei bespiegelingen en allerlei filosofie heeft gevonden. Maar de kerk heeft de schriften gelezen. Niet op eigen denkkracht, maar geleid door de geest. Gezien hoe God in het Oude Testament het volk Israël al noemde zijn zoon. In geestelijke zin en al vooruit wees naar hem die zou komen uit het geslacht van David. David als zoon. Maar vooral de koning die uit het huis van David zou komen. Waarvan God de Vader heeft gezegd, hij is mijn eerstgeborene. En al die dingen waarin de Heer stap voor stap in de profetie heeft proberen uit te leggen aan dat volk en aan ons. Wie zou komen, wie nou die Messias zou zijn, wie hij zou zenden tot verlossing. En als dat in het Nieuwe Testament en met name ook in de Evangelie dan aangeduid wordt, Zoon van God, de Messias. En waar Zoon dan heel direct slaat op de Heer Jezus zelf. Deze is mijn geliefde Zoon. En als hij het zijn discipelen leert om te bidden, ga je in uw binnenkamer en de deur achter u gesloten hebbende, zeg in het verborgene onze Vader. En zoon slaat natuurlijk heel direct op een verhouding tussen zoon en vader. En als de Heer Jezus zelf zegt, ik ga heen tot uw vader en tot mijn vader, dan legt hij zelf ook heel nadrukkelijk de verbinding. En als Paulus, geleid door de Heilige Geest, dan inzicht krijgt in deze dingen en het verder gaat uitwerken in zijn brieven, dan maakt hij het wel duidelijk dat Jezus Christus degene is in wie wij met God zelf te maken hebben. En als Johannes als laatste dat evangelie schrijft, dan is ook hij degene die daar met geloofsblik op de Heer Jezus aantoont dat hij de Zoon van God is. En in de Hebreeënbrief wordt het nog verder uitgewerkt. Door te luisteren naar wat de schrift over de Heer Jezus zegt, komt de kerk tot de belijdenis. Hij is Gods enig geboren Zoon. En dat is niet een menselijk idee. Dat is niet door mensen bedacht. Maar het is een naspreken van Gods eigen woord. Ik en de Vader zijn één. En dat was waar de Farizeeën en de Sadduceeën en het Sanhedrin zo'n enorme ergernis en aanstoot aannamen. Wij stenigen u niet om enig goed werk dat u gedaan hebt. Dat hebben we ook wel gezien. Zieken genezen en brood vermenigvuldigen. Ja, daar kunnen we weinig van zeggen. Dat is geen kwaad werk. U hebt willen helpen. Daarom stenigen we u niet. We stenigen u omdat u zichzelf Gods zoon maakt. Omdat u zichzelf tot God maakt. Daar staat alles of valt alles mee, gemeente. Alles staat of valt met de belijdenis of Jezus Christus Gods zoon is. Want in hem ligt de zaligheid vast. En als hij niet Gods zoon is, dan staat de zaligheid op losse schroeven. En als hij het voor ons is geworden, ook in onze belijdenis, dan vallen we in aanbidding voor hem neer. Hij, mens geworden, ons in al die dingen gelijk waar wij mee te maken hebben en die het gevolg zijn geworden van de zonde. De gebreken, hij had honger, hij had verdriet, hij werd geconfronteerd met het overlijden van geliefden. Hij zag de ziekte en nam de krankheden op zich. Maar als hij de zoon van God is zoals hij het zelf heeft getuigd en zoals de schrift van hem getuigt, dan vallen we in aanbidding toch neer aan de kribbe van Bethlehem. Dan vallen we neer onderaan het kruis op Golgotha. Dan knielen we voor dat geopende graf in de hof van Jozef van Arimathea. Dan staren we hem in aanbidding na als hij opvaart naar de hemel, naar zijn Vader, die om zijnentwil ook onze Vader wil zijn. En als Jezus Christus de Zoon van God is, dan is hij het altijd al geweest. Omdat de Vader van eeuwigheid is, is de Zoon van eeuwigheid Zoon geweest. Enig geboren, daarmee willen we tot uitdrukking brengen de unieke en die speciale en door niemand anders in te nemen positie van de Heer Jezus. Je kunt er hele beschouwingen over gaan houden, dat gaan we deze middag niet doen. Maar enig geboren, dat zegt eigenlijk heel in het kort, er is er maar één zoals hij. Niet zoon geworden, niet geadopteerd, niet omdat hij zo goed en netjes leefde, aanvaard door God als zijn zoon, of wat voor gedachten er allemaal wel niet ontwikkeld zijn, maar hij is het. Door ontvangenis van de Heilige Geest uit de maagd Maria. Hij is eeuwig. Natuurlijk, wij kunnen dat woordje ook wel eens gebruiken, van nature. Dan bedoelen we onze afstamming van Adam en wij zijn van nature zondaren. Wij zijn in de zonde gevallen en delen dat. Van nature hier betekent hij is eens wezens met de Vader. Ik en de Vader zijn één. Zoals we het met de belijdenis van Nicea zo uitspreken. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader. Daarmee belijden wij het verschil tussen Christus, de natuurlijke Zoon van God, en wie in hem gelooft als aangenomen kinderen. En dat maakt het denk ik voor iedereen gelijk duidelijk. Je hebt natuurlijke kinderen, je hebt aangenomen kinderen. Geadopteerde kinderen. Een kind van jezelf of een kind dat je adopteert. En de Zoon van God, de natuurlijke Zoon van God, die mens geworden is, is de oorzaak ervan dat Adams kinderen geadopteerd kunnen worden. Want hij heeft daar de macht toe. Hij heeft daar de bevoegdheid toe. Hij heeft daar het gezag voor gekregen. Hij kan en wil dat doen. Daarom kwam hij naar deze aarde. door zijn verdiensten aan het kruis, door in de plaats te gaan staan, door plaatsvervangend te lijden en te sterven voor dat volk van zondaren dat gebonden ligt in de duisternis, door voor hen te betalen, door hen los te kopen, maakt hij ze tot geadopteerde kinderen. Genade. Dat is genade. Genade is dat je geadopteerd wordt. En geadopteerde kinderen mogen delen in de erfenis. En ik leg wel even de vinger bij die vraag. Daar staat toch wel iets moois in, vindt u niet? Waarom is hij Gods enige geboren zoon genoemd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Toch ook. God heeft toch ook zulke taal gebruikt richting mij. En dan kun je terugdenken aan de doop. Dat hij ons als zijn kinderen aanneemt, God de Vader. En we danken ervoor dat gij ons om Christus wil tot uw kinderen en erfgenamen aangenomen hebt. Dat heeft hij toch ook tegen mij gezegd. Ben je zo wel eens met je doop omgegaan? Ben je zo wel eens met de belofte in gebed gegaan? Heren, u hebt dat toch ook tegen mij gezegd. Niet om iets in mij, want ik ben het niet waard. En niet om iets wat ik verdiend heb, want ik heb niks om u aan te bieden. Maar om Christus wil. Toch ook, dat is het evangelie van de doop. Maar mijn ouders me moesten belijden toen ze mij ten doop hielden, dat ik, evenals zij, in zonde ontvangen en geboren ben en aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf van nature onderworpen ben. Het wonder dat ik in Christus tot genade aangenomen ben. Dat was het doel van de doop, om je tot kind te gaan maken. Op kosten van Christus, de enige geboren zoon. En waar ik moet belijden, heren, en als de geest dat in je leven toch gaat laten zien, moet je toch mee belijden, of niet? Van nature kind van de toren, die het koninkrijk Gods niet kan binnengaan, tenzij we wederom van nieuws geboren worden, wederom geboren worden door de Heilige Geest, om Christus wil. Zo aangenomen tot kinderen dat God de Vader ons niet als zijn stiefkinderen behandelt, die er maar een beetje bij hangen en die zo nu en dan iets toegeworpen krijgen, maar waar hij meer last van heeft dan dat hij de vreugde aan beleeft. Al moet je dat van jezelf zeggen, Heer, u hebt maar weinig vreugde, wat heb u een werk aan mij? Als een hardleerskind, als weglopend kind, als kind dat zo hardnekkig kan zijn, wederhorig kroost ben ik. Maar hij behandelt me niet als een stiefkind, hij behandelt me als een kind om Christus wil, als een wettig erfgenaam. Is dat geen wonder? Dat het evangelie is dat je behandeld wordt als een erfgenaam die mag delen uit de erfenis die Christus heeft verdiend. En wat heeft hij dan verdiend? Nou, wat zijn de weldaden? Wat zijn die goede gaven die Christus heeft verdiend? Dat is de vergeving van de zonde. Dat is de gerechtigheid. Dat is de heiligheid. Dat is het eeuwige leven. En hoe mag ik er dan in delen door het geloof? Stukje bij beetje. Nee, om Christus wil, alsof ik het zelf volkomen had gedaan. Geen zonde in mij gevonden wordt. Geen overtreding is geweest in mijn gedachten, in woorden of daden. Het me zo wordt toegerekend uit die erfenis, alsof ik de wet zelf volkomen had vervuld. Iedere dag. Ieder gebod. En dat ik mag delen in dat kindschap Gods, zodat hij de complete zorg aan mij als kind wil besteden. Nou, daar raak je niet over uitgedacht, of wel? Daar raak je niet over uitgewonderd als de Heilige Geest het zo in je leven heeft gewerkt. Dat is iets waar je toch als je daardoor geraakt mag worden door het evangelie en de geest het komt overbrengen in je hart, toch waar je meer van wil weten, waar je meer van wil horen en waar je uit wil leren leven. Of niet? Dat wonder, want dat is het. Het is één groot wonder als een zondaar gemaakt wordt om Christus wil tot een kind van God. En als de geest dat bij tijden kon bevestigen. Want zo goed is de Heer ook nog eens een keer. Dat hij als de landman ook nog wel eens tegen een rank wil zeggen. Ja, ik moet wel snoeien, maar dat doe ik omdat er vruchten zijn. En omdat ik die vruchten des te meer wil laten groeien. En dat zo'n rank, en dan zeg ik het maar even menselijk, ook wel eens een keer vertroost mag worden met het feit dat hij een vrucht mag dragen uit genade. Dat de Heilige Geest ons komt verzekeren, dat verzegelende werk van de Geest. Dat we kinderen Gods zijn geworden. Nou, als dat bij tijden beleefd mag worden en dat bij tijden beoefend mag worden, gemeente, dan mag gebeuren wat gebeurt. Maar dan zal mijn Vader in de hemel zorgen. Dan kan mij overkomen wat overkomen kan. Maar dan zal zijn hand mij niet loslaten. En wat een gunst als de Heer dat bij tijden ook eens geeft te beleven. Dat je het eigendom van Hem bent geworden. Verlang u daarnaar? Zou je het willen weten? Zou je het eruit willen leven? Zijn eigendom geworden. Wat een rust, wat een vrede, wat een vastheid geeft dat in de golfslag van het leven. Weet je, wie het weten wil en wie het leren wil en wie het ontvangen wil. Vouw dan je handen en zeg, Heer, u hebt het, ik was nog maar klein en ik verstond het nog niet en ik begreep er nog helemaal niks van. Maar u heeft het toch ook tegen mij gezegd, beloofd. En om dan maar eerbiedig te vragen, Heere, ik heb dat niet verdiend en ik heb het ook niet waard gemaakt. Maar als ik me nou vastklem aan die belofte, dan kan u mij toch niet wegdoen. Dat is een woord van Luther. God kan mij kwijt. God kan van mij af. God kan niet van zijn woord af. Als God van zijn woord af zou doorgaan, dan is hij geen God meer. God kan niet van zijn eigen woord af. Dan klem ik me maar aan dat woord vast. Biddend en smekend. Dan kan God van mij niet af. Beoefenen we dat? Beoefenen we het in de golfslag van het leven? Beoefenen we het als we het kwijt zijn? Gaan we het beoefenen als we het niet kennen? Heere, maak uw belofte in mijn leven waar. Dit is het enige rustpunt in een mensenleven. Echt waar. En er zijn er onder ons die het ook mogen weten. Dit is het enige rustpunt. Kind van God te mogen zijn. In zijn hand. Dat werkt diepe dankbaarheid. Dan ben ik op weg naar huis. Want dan mag ik hem, die Gods enig geboren zoon is, Heere noemen. En daarin klinkt de eerbied en het ontzag en het respect door. De dankbaarheid door om hem die mij in alle dingen gelijk geworden is, behalve de zonde. Maar nou zo van zins was om mijn zonde op zich te nemen, om voor mij in de plaats te gaan lijden en sterven. Daar klinkt nou in door de waardigheid en de eerbied en de dankbaarheid aan hem. Heere, U bent het die alle macht hebt. U bent het die het te gebieden heeft. U bent het die het mag zeggen in mijn leven. Mijn Heere. Dat wordt heel persoonlijk. Maar dat kan toch ook niet anders als de Geest het zo in het leven van een zondaar werkt. Dat je tot kind van God aangenomen wordt. En de Heer Jezus je oudste broer wordt. Wordt het toch heel persoonlijk? Mijn Heere. Kyrios. Dat is het Griekse woordje. En Kyrios is iemand die heerschappij heeft over anderen. Die boven anderen gesteld is. Die bevelen kan geven. Die macht heeft om te regeren. Een eretitel. De keizers van Rome gaven zichzelf die titel. Heren, gebieder, iedereen moet naar mij luisteren. Iedereen moet voor mij buigen, iedereen moet mij gehoorzamen. En dan ziet u gelijk wat een strijd het dan ook in de praktijk van het leven kan opleveren. In ieder geval toen en daar voor die christenen in het Romeinse Rijk. Als zij zeggen, niet de keizer van Rome is mijn Kyrios, maar Jezus Christus, de Zoon van Maria, Gods enig geboren Zoon, is mijn Kyrios. Dat ging lijnrecht tegen de wil van de aardse regeerders en de aardse machthebbers in. En ze bekochten het met hun leven en ze werden gemarteld en ze werden in schapenvellen genaaid en in de arena voor de wilde dieren geworpen. Ze werden soms in stukken gezaagd ervoor. Maar ze beleden Jezus, de enig geboren Zoon van God, als mijn Heere. Waarom? Omdat dat lichaam en de ziel van hen, al werd het in schapenvellen genaaid en voor de leeuwen geworpen, al werd het doormidden gezaagd door van die beulen, het was gekocht met het bloed van Christus. Met zijn dierbaar, kostbaar, onvervangbaar, met niets te vergelijken bloed. Het was een lichaam dat al in zijn bezit was gekomen. Het was een ziel die al zijn eigendom was geworden. Gekocht niet met goud of zilver, maar met zijn eigen bloed. En dan zo gekocht dat het losgekocht werd en verlost was van de heerschappij van de duivel. Ja, die kon er nog een zaag in zetten. En die kon er nog een leeuw op afsturen. Maar het had geen effect. Het werd nooit meer van de Satan, want als de Christus met zijn bloed iets koopt, dan koopt hij het om het zijn eigendom te maken. Dan koopt hij het niet met die dure prijs om het na een poosje weer weg te werpen. Dan koopt hij het om het eeuwig zijn bezit te laten zijn. Zoals in dat visioen met die hoge priester Jozua in Zacharia 3, dat de Heere zegt, is deze niet een brandhuid uit het vuur gerukt? Als God een brandhuid uit het vuur rukt, als hij er de tijd en de moeite voor neemt om zijn hand in het vuur te steken en er een stuk hout uit te trekken, dan doet hij het niet om het na even een poosje later weer terug te gooien in het vuur. Nee, dan gaat hij met dat stuk brandhout aan het werk. En dan brengt hij er leven in en dan gaat het uitlopen en dan gaat het vrucht dragen. En daarom konden die christenen toch die route gaan. Al was het natuurlijk met verdriet en al was het met de tranen in de ogen als ze elkaar aankeken en de deuren van de arena opengingen en moeders en kinderen en vaders naar binnen geduwd werden voor de leeuwen. Maar ze wisten het, we zijn niet meer van onszelf. En de keizer heeft geen macht over ons. En de dood heeft geen macht meer over ons. Want wij zijn door zijn dierbaar bloed zijn eigendom geworden. Jezus Christus, mijn Heere. Hij heeft het voor het zeggen in mijn leven. Hij mag het beslissen in mijn leven. En als het dan zijn keuze is die ik niet kan begrijpen, maar ik moet het maar aanbidden. Als het zijn keuze is dat ik voor zijn naam de voetstappen van schaamte en spot en haat en nijd en marteling en de dood moet drukken, dan vinden ze zelfs daarin, ja, dat is niet te verklaren. Dan vinden ze zelfs daarin vreugde. Wij worden waardig geacht om de voetstappen van onze lijdende Heere Jezus Christus te volgen. Ja, dat is genade. Maar dat is zo'n genade dat de Heere dat geeft op de tijd dat zijn kinderen het nodig hebben. Hij laat ze niet omkomen in dure tijd en hongersnood hoor. Hij houdt ze vast. Mijn Heere. Ja, want als hij met zijn dierbaar bloed een zondaar verlost, hem redt uit de klauwen en de macht van de Satan, hem verlost van de eeuwige dood, dan is het niet op de manier waarop een gevangene na jaren gevangenschap buiten de gevangenis gezet wordt. Ik bedoel, nou ja, je hebt je straf uitgezeten, je wordt bevrijd, de borg is betaald misschien wel, je wordt uit de gevangenis zo op die manier vrijgelaten. Nou kun je gaan en staan waar je wil, je bent weer vrij. Doe maar, geniet er maar van het leven. Nee, als hij met zijn dierbaar bloed mij verlost van de heerschappij van de Satan, dan is dat zo kostbaar en dierbaar, dan ga ik beseffen. En dat is ook een proces waarin je steeds meer gaat beseffen hoor. Wat het hem gekost heeft om mij te verlossen. Dan word ik hoe langer hoe meer in wederliefde aan hem verbonden. Dan moet ik het steeds meer ook gaan inleven en doorleven en belijden. Heer, u hebt alles gedaan wat nodig was om mij, de ellendige zondaar, te verlossen. Hoe schamel is mijn dankbaarheid maar. Ik zou met mijn hele hart en mijn hele leven en mijn ganse gemoed en mijn gehele verstand u moeten dienen en liefhebben. En het is nog maar zo gebrekkig. Of niet? Als je zijn onvoorstelbaar grote liefde ziet voor de zondaar die je bent, dan is hij toch je hele leven waard. En wat gaat er nou komende week aan tijd van leven die hij schenkt en gaven die hij geeft om van te leven? Wat gaat er nou aan hem besteed worden? Dat is toch te kort. Hebben we dan niet de roeping om maar steeds, iedere dag weer, te bedenken met zijn dierbaar bloed? Hoe meer ik dat dierbare bloed aanschouw, hoe meer het zal leiden tot de heiliging van mijn leven. Hoe meer ik besef dat hij met de dierbare druppels van zijn bloed al mijn zonden moest betalen, hoe minder vreugde ik heb om naar de zonde te luisteren, om naar de zonde te kijken, om de zonde te bedrijven, of niet? Wees dan heilig zoals hij die u geroepen heeft heilig is. En besef dat als u een kind van God mag zijn geworden, u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt van uw ijdele wandeling, die u van uw vader overgeleverd is, die je van je vader Adam en je vader moeder en je moeder Eva hebt overgeërfd, maar met het dierbaar bloed van Christus. Laten we dat iedere dag, als we de dag beginnen, bedenken. Heer, ik ga de dag in. En van mezelf uit gebrekkig en zondig. En de natuur van Adam bij me nog hebbend. Al is daar de mes in gegaan, dan heeft het de doodsteek gekregen. Die oude mens is nog zo springlevend. Heren, laat me bedenken deze dag dat het met uw dierbare bloed is geweest om de belofte van uw vader bij mijn doop waar te kunnen maken, om mij als zijn kind aan te nemen. Mag ik zo leven vandaag? Mag ik zo mijn werk doen vandaag? Mag ik zo omgaan met anderen vandaag? Hou het dierbaar bloed van Christus voor ogen. Door het steeds maar te bedenken wat het hem gekost heeft, zo'n zondaar kind van zijn vader te maken. Mijn Heere, zegt u het maar. U hebt het te gebieden. U hebt de macht. U bent het Heere. Steeds maar bedenken hoe kostbaar je ziel en je lichaam zijn, toch? Al het goud en al het zilver van deze aarde was niet genoeg om je ziel en om je lichaam te kopen. Daar moest Gods zoon voor geboren worden als mens. Daar moest hij zijn leven voor geven, afleggen. Zijn dure bloed. Laat dat de levenslijn zijn. Duur gekocht te zijn. Laat dat mijn denken en mijn spreken en mijn omgang met anderen stempelen. Ik ben duur gekocht. Kind van God. En als dat nou nog niet zo is. Ja, als dat nou nog niet zo is, dan leef je nog in heel gevaarlijke omstandigheden. Dan bevind je je nog in het kamp van de boze. Dan val je nog onder zijn heerschappij. En het slimme van de duivel is dat hij dat niet iedere dag tegen je komt zeggen. Dat hij dat niet iedere dag aan je duidelijk maakt. Hij laat je zo je gang gaan. Hij laat je je eigen wil doen. Hij leidt je wel af om niet te denken aan dat kostbare bloed van Christus. Hij laat je je eigen keuzes wel maken. Joh, als je je daar goed bij voelt, doe dat maar. Prima. Maar ondertussen zit je vast aan de boeien van de Satan, hè? Ja, nee, niet zo vastgeklonken aan de muur dat je geen kant op kan. Nee, maar van die lange kettingen. Dan kan je zo daarheen gaan of daar je zonde eens opzoeken of dat eens gaan doen. Maar o wee, als de Heere ze komt losmaken, die boeien, dan gaat hij eraan trekken. Bid daarom dat je losgekocht wordt. Als je het nog niet bent. Want er komt anders een dag dat de Satan die boeien aan gaat trekken. En dat de Vader en de Zoon en de Heilige Geest het ook zullen zeggen. Bind ze. En werp ze in de buitenste duisternis. Want dat was hun keuze. En zij zullen de wens van hun zondige hart verkrijgen. Wat is het dan alle reden om deze enige geboren Zoon van God, Jezus Christus de Heere, aan te roepen, die de macht heeft om heden nog te bevrijden en te verlossen, en met zijn dierbaar bloed van willens is om al uw en jouw zonden te betalen. Om u los te kopen onder de heerschappij van de Satan en te zeggen, maar nou ben je van mij. En nou laat ik je nooit meer los. Want ik heb betaald. En ik ben zuinig op mijn bezit. Zo zuinig. Dat al gaat het dwars door de golfslag van het leven heen. Het gaat op huis aan. En al de mijne zal ik veilig thuis brengen. En al zegt de wereld en slingert die het in je gezicht. Waar is die God? Dan mag het geloof zeggen boven in de hemel waar hij voor mij zorgt. En al roept de wereld, waar is nou die Jezus? Wat heb je aan hem? Dan zegt het geloof, hij is aan de rechterhand van mijn hemelse Vader. Die daar voor mij bidt. En al is er niemand in de wereld die aan u denkt. Hij denkt aan mij. En hij is bezig dag en nacht om me zo uit te werken dat hij mij naar huis toe bidt. Waar ik het dan in volmaaktheid mag zeggen. Zijn er nou nooit eens tijden dat je daar naar uitziet? Dat u daar ook naar verlangt? Om hem te mogen zien. Die met zijn dierbaar bloed. Die weg van het zwijgen voor de rechter Caiaphas is gegaan. Die het geroepen heeft op het kruis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Die nu in de hemel is en bezig is zijn volk te verzamelen. Dat ik hem mag zien. Mijn Heere en mijn God. Mijn Heere Jezus Christus. Gods enig geboren Zoon. Gij zijt mijn God, ik zal u eeuwig loven. Verhogen uw majesteit. Mijn God, niets gaat uw roem te boven. En zo zal het zijn. U prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Ja, Heer, u bent het waard om ook aan het einde van deze dienst onze dank te ontvangen in gebeden. Al is het nog maar zo onvolmaakt en haalt het de maat niet. Toch willen we ook aan het einde van deze tweede dienst u danken voor wie u bent. Vader, Zoon en Heilige Geest. Zoals we deze middag en avond mochten nadenken over uw namen, Heer Jezus. Gods enig geboren Zoon, ons in alles gelijk. Juist om de zonde waar u geen deel aan had, toch op u gelegd te krijgen. En dat uw volk u daarom gaat belijden als onze Heere. Wilt u dat uitwerken in ons hart en leven? En wilt u daarbij niemand overslaan? Zoals we hier zitten zijn we toch gedoopt, Heer. Heeft u toch die belofte toch ook aan ons gezegd? En wij bidden u dat u door uw geest en door uw woord in ons aller leven uitwerken en effect laten hebben. Dan mogen we u bidden om al wat ons ontbreekt. Juist pleitend op uw trouwverbond, Heere, wij bidden. Doe ons zien onze zonde. Doe ons belijden onze schuld. Leer ons bidden om vergeving. Doe ons zien op uw Zoon. Doe ons zijn dierbaar bloed, ook de week die voor ons ligt, steeds voor ogen stellen. Doe ons delen in zijn rechtvaardigheid. Schenk ons zijn heiligheid, opdat we ook in deze week die voor ons ligt, tot eer van u zouden mogen leven en in uw handen bruikbaar zullen zijn om uit te dragen de hoop die in ons is, geschonken door dat werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wees met ons, Heere, de week die we ingegaan zijn hier in uw huis. Ons sterken tot de arbeid en als wij woensdag samen mogen komen om uw aangezicht te zoeken en te bidden om al wat nodig is voor ons aards bestaan, wil ook dan in ons midden zijn en ons als gemeente een biddende gemeente laten zijn. Want zoveel dingen, Heere, nemen wij maar voor gewoon aan. Maar geef ons een hart dat opmerkzaam is, dat tot in de kleinste dingen van ons leven het alles betaald is met uw dierbaar bloed. En wij danken u dat u een God bent die zich wil laten bidden. Zegen ons zo, Heer, het verdere van deze avond. Wil van met ons van hier gaan en bijzonder met hen zijn die straks misschien in een stil huis thuiskomen of in een situatie komen waarin ze niet kunnen doorspreken over u en uw woord. Wil hen zelf genadig nabij zijn. Weduwe, weduwnaren, alleengaande. U kent ze, Heere. Neem ze onder uw hoede. Neem ons allen onder uw hoede. We bidden het u in de vergeving van onze zonden, in de naam van uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. Amen. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol waar hij de volken schrijft hen tellen. We zingen tot slot het vierde vers uit Psalm 87.
Thank you.
Ontvang met een binnend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. Ga zo heen in vrede en wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.